zagen in mijn hand. Ik zal dat doen. Wat ben je heel blij. Dus dat heb ik wel meegenomen.
Gemeente hier in de kerk en ook de gasten in ons midden, ook degenen die via de livestream verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Een aantal afkondigingen voor u, vanmiddag hoop ik zelf in uw midden voor te gaan. Woensdag 11 maart aanstaande is er biddag voor gewassen arbeid. In de morgendienst zal dominee De Deugd voorgaan, ikzelf in de avonddienst die om 19:30 begint. Ik wil ook even herinneren aan de gebedsmuur daar. De kinderen kunnen daar gebedspunten aanreiken en op een briefje schrijven. En als u dat zelf wilt, kan dat ook. Die kun je dan inrollen en inzetten. En dominee De Deugd zal dat dan meenemen in de voorbeden in de morgendienst. Dus ook van harte aanbevolen. Mooi initiatief. Volgende week zondag 15 maart zal dominee Terehorst in de morgendienst voorgaan. Het is dan ook voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. En dominee Bogaert uit Soest zal in de middagdienst voorgaan. Volgende week is er koffiedrinken na de morgendienst. Dinsdag 10 maart, s'avonds om 19:00 gebedskring bij de familie Wisse. Donderdag 12 maart is er evangelisatieactie. Vrijdag 10 april hopen in het huwelijk te treden Jorik Duinkerke en Suzanne Haag. De bevestiging zal om 15:30 plaatsvinden in ons kerkgebouw en wordt door mijzelf geleid. Wettige bezwaren tegen het huwelijk kunnen tot uiterlijk woensdag 11 maart worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad. In verband met de viering van het heilig avondmaal op 22 maart kan tot en met 17 maart bij de scriba een gesprek in verband met censura morum worden aangevraagd indien dat nodig is. En we willen ook nog wijzen op zaterdagavond is hier het eerste concert ooit in dit kerkgebouw van de SGP. Een aantal Urke zangers zullen hier dan zijn en een organist, muzikanten. Dus misschien als u zin hebt, kom gerust zaterdagavond. Voor alle genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. Dan zijn er collecten in deze dienst. De eerste is bestemd voor de diaconie, ter bestemming voor de voorjaarszendingscollecte. De tweede is voor pastoraat en eredienst. En de derde is voor de kerkvoogdij bestemd. En er is ook een deurcollecte die bestemd is voor de zending van de herstelte van de kerk. Ook van harte bij jullie aanbevolen. Nog één mededeling van de kerkvoogdij. Momenteel kunnen collectemunten alleen besteld worden door een mail te sturen aan de kerkvoogdij. Tot zover de afkondigingen. Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in de lijdenstijd volgen wij de gezalfde van God, dat is de Heer Jezus Christus. En wij zingen daarom Psalm 89, het 20e vers, gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt, in het bijzonder de knecht van de Heere, dat is de Heer Jezus. Daar zien we de gang van de gezalfde van God naar het kruis. Het 20e vers van Psalm 89. gemeente, nadat we samen naar de wet van de Heer hebben geluisterd, zullen we zingen met elkaar Psalm 90 en daarvan het vierde en het negende vers. Want vanmorgen, als wij heel erg inzoomen op wat er bij het kruis en aan het kruis gebeurt, dan zullen we juist daar zien wat de laatste twee regels zeggen van vers 4. Het kwaad door ons in het heimelijk verricht, stelt u daar in het licht van uw glansrijk aangezicht. Wat is het lijden van Christus ook ontmaskerend voor wie wij zijn. Het vierde en het negende vers van Psalm 90. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, dat is niet zinloos, gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En onze Heere Jezus Christus heeft dit kort en krachtig samengevat toen hij sprak: u zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Amen. Gemeente, we willen voor verschillende gemeenteleden onze voorbeden doen. Allereerst voor Laurens en Geke Bakker van de Broekelaan 5. Die afgelopen week het bericht hebben gekregen dat er ernstige zorgen zijn over het nog ongeboren kind. En dat het waarschijnlijk geen kans heeft om te overleven na de geboorte. En er zijn ook andere risico's, dus we willen voor hen bidden. We willen ook bidden voor mevrouw Westerneng Bos van het Pella 1 in Scherpenzeel, die aanstaande dinsdag zal worden geopereerd. We willen ook bidden voor Andrea van de Wetering van de Frans Halslaan 20. Dinsdag moet een scan uitmaken hoe de ziekte in haar hoofd zich ontwikkelt. En tot nog toe mogen we ook heel dankbaar zijn voor hoe het gaat. We willen ook voorbeden doen en dankzegging voor Janetta van Eken van de Oude Holleweg 35 in Renswoude, die een positieve uitslag heeft ontvangen. En wil ook de evangelisatiedag op donderdag 12 maart aan de Heere opdragen. Laten wij samen bidden. Heere, u die de Almachtige bent, de God vol van majesteit en heerlijkheid, die van eeuwigheid bent tot in eeuwigheid, u die de onveranderlijke bent, die de waarheid zelf bent. Heere, wij danken u en wij loven u dat u het werk dat u begint niet loslaat, maar dat u het zult voltooien tot op de dag van Jezus Christus. En dat u daarom ook uw gemeente weer samenbrengt rondom uw woord. U hebt ons geroepen. En Heere, dat doet u juist omdat u ons niet wilt loslaten. En wij danken u daarvoor dat u ons vanuit de schrift wil onderwijzen. En het licht daarvan wil laten schijnen in ons hart en op ons levenspad. Heere, wij bidden om de opening van ons hart door de Heilige Geest. Wees naar uw belofte in ons midden. En Heere, verblijd ons naar de maat van onze druk. En laat uw liefde ons ook in deze morgen weer nieuwe moed en kracht geven om het kruis op te nemen en u na te dragen. En er zijn er veel kruisen te dragen, Heer, ook in de gemeente. Veel zorgen. 1000 zorgen en 1000 doden kwellen het angstvallige hart van uw gemeente. En Heere, dat laat ook zien dat we in de gebrokenheid van deze wereld leven. En dat ziekte en allerlei andere zorgen ons zomaar kunnen treffen. En Heere, vanmorgen zullen we horen dat dat niet zomaar is. Heere, wij bidden voor de gemeenteleden die we genoemd hebben. Voor Laurens en Geke, die in de afgelopen weken een hele confronterende boodschap hebben gehad rondom het ongeboren leven. En Heere, dat doet veel met hen. Wij bidden dat u ook uw vaderhanden om het kind heen legt, dat u op dit moment nog steeds weeft in de moederschoot, dat u ook gewild hebt, nieuw leven, en waar u ook een bedoeling mee hebt. Maar Heere, er zijn ernstige zorgen, en wij bidden, ook als ze komende week weer gesprekken zullen hebben, dat ze daarin ook zich gedragen mogen weten door uw genade, en dat ze ook de wijsheid mogen ontvangen, en ook de artsen, om daarin ook het juiste te zeggen en te doen. Heere, wilt u hen zeer nabij zijn. We willen ook bidden, Heere, voor mevrouw van Westerneng, die komende dinsdag een operatie zal ondergaan. U weet dat er borstkanker is geconstateerd en dat ze dat proberen weg te halen. Wij bidden dat u met hen meegaat, met haar meegaat, en dat u geeft dat ook de operatie zal slagen. En wilt u haar daarna ook weer thuis brengen en geven dat de operatie ook het gewenste resultaat zal hebben. Heere, zo mogen we ook haar zorgen in uw handen bevelen, samen met haar man. Heere, willen ook bidden en danken met Andrea van de Wetering, Jaco en de kinderen. Heere, danken, diepe dankbaarheid voor hoe u hen leidt tot nu toe. En daar zijn we echt verwonderd over. En we kijken vooral omhoog naar u, omdat al die goede gaven van u, de Vader van de lichten, afkomen. Maar wij bevelen haar ook aan u als komende week een scan zal plaatsvinden om te kijken hoe de ziekte zich ontwikkelt in haar hoofd. En Heere, wij bidden dat u met haar meegaat en dat ze zich ook veilig mag weten in uw vaderhand. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste zit is, zal vernachten in de schaduw van u de Almachtige. Wees zo met haar, met Jacob en de kinderen ook, als dat telkens ook weer spanning geeft en onzekerheid. Heren, zo bidden we ook voor Janette van Eken. En we danken u ook met haar en haar man en kinderen dat zo'n goede uitslag heeft gehad van haar gebroken rug. En dat de brees binnen afzienbare tijd ook weer het dragen daarvan mag worden afgebouwd. En heren, wij bidden voor haar. We danken het dat het zo positief is. Maar we bidden ook om geduld en om wijsheid en ook om genezing. Om deze weg te gaan. Heren, gaat u met hem mee. Zo bidden we voor de evangelisatiedag de komende week. Heren, die zal na de biddag plaatsvinden. Het gaat om uw koninkrijk en de komst daarvan in deze wereld. En we bidden dat u met hem meegaat die op pad gaan en de evangelie gaan delen. Wilt u woorden in de mond geven en ook goede ontmoetingen waarin het evangelie gedeeld mag worden. En wilt u dat Satan, wat in de harten wordt gezaaid, wilt u dat laten ontkiemen. En laat het zijn tot eer van u en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heren, wilt u de geestelijke vijanden ook bestrijden die, als we dat werk doen, zomaar op ons pad kunnen komen. Geef ons de rust en de overgave om dat werk te doen. Zo bidden we voor elkaar, heren. We brengen alle zorgen bij u. Ook als we weduwe zijn, een weduwnaar of op andere manieren rouw met ons meedragen in ons leven. Van een verloren kind of kleinkind. Of misschien een vader of moeder die wij missen. Heren, wij bidden voor elkaar. Troost ons hart. Verblijd ons naar de mate van onze druk. Heren, als we ook zorg hebben om onze kinderen. Heren, dan bidden wij voor die ouders die dat als een hele zware last ervaren. Wilt u bij hen zijn en ook voor de kinderen zorgen. Zo dragen we deze dienst aan u op. Laat het zijn tot de verheerlijking van uw naam. Wij danken u, Heren, dat u op deze manier in ons midden wilt zijn en dat u ons wilt ontmoeten. En dat u ons niet in de steek laat, maar dat u ons met uw woorden wil onderwijzen, wil bemoedigen en vertroosten en vermanen. Heer, het zal op bepaalde punten ook wel een ingrijpende preek zijn, maar wilt u geven dat we het tot het einde toe kunnen volbrengen in het spreken, maar ook in het luisteren en dat het ons hart zal raken. Het is uw woord en u doet ermee wat u behaagt. Heer, zo bidden en danken we dit alles in Jezus' naam. Amen. Wij lezen deze keer uit het Markus-evangelie, hoofdstuk 15, de versen 16 tot en met 32. Markus 15, vers 16 tot en met 32, een deel van het Leidens-evangelie. En daar lezen wij het woord van de Heere als volgt. En de krijgsknechten, dat zijn de soldaten, leidden hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de gehele bende tezamen. En deden hem een purperen mantel aan en een doornenkroon gevlochten hebbende, zetten hem die op. En begonnen hem te groeten, zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden. Ze sloegen zijn hoofd met een rietstok, bespogen hem en vallende op de knieën aanbaden hem. En als ze hem bespot hadden, deden ze hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen klederen aan en leidden hem uit om hem te kruisigen. En zij dwongen, dit is de tekst voor de preek, vers 21 tot en met 24... En zij dwongen ene Simon van Cyrene die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En ze brachten hem, Jezus, tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijn de hoofdschedelplaats, en ze gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelve wat een ieder wegnemen zou. En het was de derde ure en zij kruisigden hem. En het opschrift van zijn beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. En ze kruisigden hem met twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en hij is met de misdadigen gerekend. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeiden, ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud u zelf en kom af van het kruis. En zo ook de overpriesters, met de schriftgeleerden. Ze zeiden tot elkaar al spottend, hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning van Israël, komen nu af van het kruis, opdat we het zien en geloven mogen. Ook die met hem gekruist waren, smaden hem. Even 2 versen verder. En als de 6e ure gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e ure toe. En ter 9e ure riep Jezus met een grote stem zeggende, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Het welk is overgezet zijnde, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Tot zover het woord van de Heere, onze God. De tekst voor de preek vindt u in vers 21 tot en met 24 van Marcus 15, zoals we dat net hebben gelezen. En het thema voor deze dienst is gedwongen dragen en vrijwillig sterven. Gedwongen dragen en vrijwillig sterven. Ten eerste, Simon draagt wat hij niet koos. En ten tweede, Jezus draagt wat wij niet kunnen. Dus, gedwongen dragen, vrijwillig sterven. Simon draagt wat hij niet koos. En Jezus draagt wat wij niet kunnen. U krijgt gelegenheid en jij om God en zijn koninkrijk te dienen. Met u en jouw gaven. Hij zegene uw gaven dat ze op hun bestemming komen. Wij gaan met elkaar zingen Psalm 69 en daarvan het 3e vers. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heer, der lege scharen verwachten. En wat er verder volgt, het 3e van Psalm 69. En zij leidden Jezus de stad uit. Om hem te kruisigen. Een zware dwarsbalk. 20 kilo. Ligt op zijn schouders. En het bloed loopt met straaltjes langs zijn rug. Jezus, de man van smarten. Een rug die volgens de psalmdichter is opengeploegd. Dat woord. Het is er niet zachtzinnig aan toegegaan. Toen die Syrische soldaten, hulptroepen, vrijwilligers, zich verhuurden puur om het geld. Ze stonden nergens voor. De hele bende wordt erbij geroepen. Ze zijn zich te buiten gegaan. Want die ene, die man, Gods zoon. En nu leiden ze hem uit naar de plaats van executie. Maar dat gaat niet. Het is te zwaar. Het blijkt wel dat Jezus echt mens geworden is. Ons in alles gelijk. Want je zou zeggen, als hij God is, kan hij alles dragen. Maar hij was echt mens. En daarin is hij ons gelijk geworden. Komt hij naast ons staan. Zo zelfs dat hij met je meevoelt. Als je onder de last bezwijkt. En ineens plukken ze hem van de straat. Simon. Hij is vanuit zijn woonplaats in Noord-Afrika, Cyrene, waar een grote Joodse gemeenschap was, hier voor het Pascha. En zijn zonen Alexander en Rufus zijn bekenden in de gemeente van Rome. Weten we uit de brief van Paulus, hadden de Romeinen. Waar Marcus waarschijnlijk zijn evangelie aan schrijft. Bekende gelovigen. En Simon, net de stad binnengegaan, ineens geroepen, gewenkt door een soldaat. En hij aarzelt. Maar voor hij het weet, wordt hij meegesleurd. Tegen wil en dank. Gedwongen, staat er, hè? Niet gevraagd, wil je het doen? Gedwongen. En er ligt een ruw houten balk even later op zijn schouder. Hij voelt hem, bevlekt met het bloed van die man daarvoor hem. Lopen. Achter Jezus aan. Wordt niet gevraagd of hij het wil. Het gebeurt voor hij er erg in heeft. Deze man hoort niet bij de discipelen van Jezus die even een handje moeten helpen. Zo van samen uit, samen thuis. Nee. Die discipelen zijn in geen velden of wegen meer te bekennen. Simon hoort ook niet bij het krijzende volk dat er omheen staat. Simon hoort ook niet bij de Romeinse soldaten. Simon is geen voorstander. Simon is geen tegenstander van Jezus. Het overvalt hem. Ongevraagd. En je kunt soms wel denken dat God zich verder niet met je bemoeit. Zolang jij dat ook niet met hem doet. Maar vroeg of laat kan het zijn dat je God tegenkomt. En dan is er geen uitweg meer mogelijk. Dan gebeurt het aan je. Simon loopt nu pal achter het geheim van zijn eigen zaligheid. Straks als hij christen is, want dat wordt hij, later. Dan ziet hij dit moment, dit pijnlijke moment, dit lijden, ziet hij als het moment waarop God hem in de kraag greep. Waarom? Om hem te redden. Jezus zegt ook niet tegen hem, wil jij even helpen, Simon? Wil je dit voor me doen? Nee, de wereld dringt het aan hem op. En Simon heeft maar één ding te doen. Zichzelf verloochenen, het kruis op zich nemen en Jezus volgen. Jezus zegt in Marcus 8 dat we er niet van moeten opkijken dat de wereld ons dit aandoet. Ons haat. Ze hebben mij, zegt hij, eerder gehaat dan u. Simon is het beeld van wat Jezus in Marcus 8 vers 34 zegt. Wie achter mij wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. Maar wie het verliest omwille van mij of het evangelie, die zal het behouden. Dit kruis, wat hier staat, dat wijst op die dwarsbalk. Dat horizontale deel. Jezus droeg het. Nu Simon, nu jij. Moet dat, heren. Je wordt soms gedwongen om het te dragen. Het lijden in het horizontale, hè. Die horizontale balk, en niet die verticale. Het in het horizontale, dit lijden. Dat je door mensen wordt aangedaan. Opgelegd. Maar misschien dat je het niet door hebt, maar het heeft alles met Jezus te maken. Want die balk is bevlekt met zijn bloed. Het lijden van deze tegenwoordige tijd. Wat je niet voor het kiezen hebt. Maar wat je overkomt en wat je opgelegd wordt. Wat je niet begrijpt soms, hè, waar je van grote vragen bij kunt hebben. Dat. Je begrijpt er niks van, tenzij je achter Jezus aan blijft lopen. Ik kan u verzekeren. Dan komt het antwoord vanzelf. Na deze, zegt Jezus, zul je het verstaan. Dat moeilijke wat je mee moest maken. Waar je zo onder leed. Maar dat bloed aan die balk, hè? Dat bloed aan die balk. Heeft een genezende kracht. Later zul je dat merken. Onder één voorwaarde. Als je op Jezus blijft letten. Anders mis je dat. Maar tot waar volgen wij Jezus? Nou, kijk naar Simon, hè. Als ze buiten de stad zijn, dan klimmen ze een heuvel op. Golgotha. En daarbovenop houden ze halt. En dan tillen de soldaten die balk van de schouders van Simon af en geven aan dat hij kan vertrekken. Hij mag terug, maar Jezus blijft. Simon draagt alleen het horizontale hout. Maar Jezus gaat een stap verder. Als de horizontale balk wordt bevestigd aan de verticale balk, die lange, want die is langer en zwaarder. En die hoefde Simon niet te dragen. Die lag al klaar daar. En die was alleen voor Jezus bestemd. Gemeente, het kruis dat wij moeten dragen in dit leven, en dat is voor iedereen anders, hè? Geen kruis is hetzelfde. Het kruis dat wij moeten dragen achter Jezus aan kan zwaar zijn. En misschien heb je er nog allerlei vragen bij, dat het nog helemaal niet helder is waartoe allemaal. Dat heeft Simon ook gehad. Maar later werd het hem duidelijk en het hem tot een zegen. Ook voor hem gold dat hij na deze het verstond, toen hij zag dat Jezus die horizontale balk van hem weer overnam. Het was maar even. Het lijden duurde maar even. En daarbij ook de verticale balk voor zijn rekening nam. Dat is die relatie niet horizontaal, maar de relatie met God. Wat geen mens kan dragen, de toorn van God tegen onze zonde, die ons zou moeten verteren tot in alle eeuwigheid, die nam hij op zich. Een vloek geworden voor ons, omdat wij niet bleven in alles wat geschreven is, in het boek van de wet, om dat te doen. Ook onze navolging van Jezus, het dragen van die balk, is niet genoeg om ons te redden. Dat redt ons niet. Waar het onze relatie met God betreft, kan alleen Jezus genoeg doen. En hij deed het. Hij deed het. Met volle overtuiging. Ons kruisdragen, gemeente, heeft echt een grens. Hij vraagt ons niet boven vermogen. Al voelt het wel zo vaak. Want we denken, ik red het niet meer. Totdat wij naar Jezus kijken. Wij dragen de horizontale balk van navolging, hè? Maar Jezus draagt het verticale deel erbij. De breuk met God en de toorn van God over mijn zonde. En het enige wat wij moeten doen is loslaten. Het aan hem overlaten. Die verzoening met God aan hem alleen toevertrouwen. Hij voor mij. Alleen maar toekijken. En geloven. Dat hij het voor mij heeft volbracht. Die de Zoon aanschouwt, zegt Johannes. Niet die helpt, niet die meewerkt, ook niet dat horizontale deel, maar die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft. Die heeft het eeuwige leven. En net als Simon, je kunt hem een eind volgen, Jezus, maar er komt een punt waar je kruis eindigt. En je gaat zien, hij gaat verder. Waar het voor mij stopt. Hij droeg het hele kruis. Ons kruis. En dan moeten we beschaamd met Jesaja zeggen. Hij is om onze overtredingen verwond. Of niet dan? Zaten die van u er niet bij? En die van jou? En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Daar zullen we bij het bezinningsuur meer bij stilstaan nog. En hij deed dit met het volle bewustzijn, zonder één druppel van de beker aan ons over te laten. En het blijkt ook wel als uit een emmer die daar aan de voet van het kruis staat, een beker vol wijn wordt geschept en men wordt aangeboden voordat hij het kruis wordt opgericht. En ze gaven hem gemirrede wijn te drinken. En mirre, dat verdoofde pijn, hè? En dan staat er, maar hij nam die niet. Hij wilde bij het volle bewustzijn de toorn van God dragen. En die hele beker, zodat later niet gezegd kon worden, ons lijden in de hel is zwaarder dan wat hij doormaakte. Want in de hel krijgen wij ook geen verdovende middelen. Jezus doorlijdt de totale pijn daarvan. Hij zou de beker drinken die de Vader hem had aangereikt. Niet de soldaten, maar de Vader. Hij had het in volle overgave gezegd. Met alle geloof die hij had. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden, o Vader. En hij deed het. Hij deed het. Hij had trouwens ook gezegd, hè, ik zal niet van de vrucht van de wijnstok drinken, dan dat ik die nieuw drink in het koninkrijk van God. Hij wist het. Achter het kruis zag hij het nieuwe koninkrijk oplichten. En hij geloofde zich door dat lijden heen. De vreugde die stelde hij zich in het vooruitzicht. Hij zou God zien en hij zou leven. Gemeente, dit is liefde die tot het uiterste gaat. Hè? Onze liefde schiet altijd tekort. Maar op Golgotha neemt hij ons kruis over. En wij mogen het aan hem overgeven. In de volle overtuiging dat hij het overneemt met alle pijn en met alle verdriet die je hebt. Want onze krankheden heeft hij op zich genomen. En onze smarten, dat van binnen, hè, die het verdriet van binnen hier, heeft hij ook gedragen. Met het verticale deel erbij. Onze zonde en schuld. Hij heeft ons helemaal op zich genomen. Helemaal. Gewillig. Omdat hij een volkomen zaligmaker is. Zo zondig als wij zijn. Zo gebrekkig in onze liefde. En zo onwillig vaak onder het kruis, hè, dat je drukt. Maar voor de gelovige is de kern van de zaak geworden op Golgotha. Niet dat wij hem lief hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft. Dat we geliefd worden door God. En dat die liefde bereid was om tot het uiterste te gaan. Goddelijke liefde, die hoger en die dieper en die wijder is dan dat van mij. En dat gaat nog dieper van Jezus. We lezen als ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen en werpen het lot daarover, wat een ieder zou wegnemen. Voordat ze Jezus vastmaken, doen ze hem zijn kleren uit. Ook de onderkleding, hè? Naakt. Naakt binden zij hem vast. Ik denk niet dat er een doekje voor hing. Een schaamlapje. Voor die lichaamsdelen die bedekt behoren te worden. Echt naakt. Jezus laat het allemaal gebeuren. Hij sputtert niet tegen. Zoals een schaap dat stemmeloos is. Voor dien die het scheert, doet hij zijn mond niet open. Hij liet anderen alles van zichzelf afnemen. Hij liet anderen aan zijn lichaam zitten. Er bezit van nemen. Ermee doen wat ze wilden. Zou dit niet, gemeente, zou dit niet het diepste lijden zijn wat je als mens kunt doormaken? Dat je lichaam een voorwerp, een ding wordt, waar anderen hun lusten op bot vieren. Je vernederen. Door je kleding uit te doen. En wat je dan ziet, hè, is vaak dat slachtoffers daarvan dit over zich heen laten komen. Alsof ze het goed vinden. Denkt u dat? Denkt u dat Jezus dit goed vond? Nou ja. Hij koos ervoor hier. Dat maakt het wel heel anders. Vrijwillig onderging hij dit. Waarom? Om u en jou, die dit herkent, bij te kunnen staan. En waarom moest dit zo ver, hè? Waarom? Nou, in die tijd stond kruisiging, het naakt hangen aan het hout, stond gelijk aan het misbruik van je lichaam. Kruisiging was alleen voor slaven en dan ook nog eens voor heidens of die geen burger waren van het Romeinse Rijk. Je was echt aan de onderkant beland, een rechteloze. En daarbij ook nog als je man was, hè? Man. En anderen met je lichaam konden doen wat ze wilden. Dan was je ook nog je mannelijkheid kwijt. Je eer. Je eigenwaarde kwijt. Compleet gebroken. Afgebroken. Vernederd. Hebt u zo wel eens naar Jezus gekeken, jij? Ik niet. Ik niet. Voor het eerst tijdens het voorbereiden van deze preek dat ik dat zag. Wat zie je in de ontmoeting met Gods eigen zoon, hè? Wie de mens zelf is. Wat komt hier het echte kwaad naar buiten? Geen kwaad kan hen nog verdrieten, staat er. Ze gaan door alle grenzen heen. Alle respect is ook weg. Voor de ander. Kleren van het lijf. Naakt aan het kruis. En spotten. En lachen met die persoon. Zoals je uit de Epstein gegevens ook wel na kunt lezen. Spotten en lachen. Als je er zo bij houdt. Jezus, als de tweede Adam, hè? De eerste zat in het paradijs, maar de tweede Adam, weet u nog, Genesis 3, dat de mens voor het eerst zondigde. En dat ze toen, het eerste wat je ontdekte was, ik ben naakt. Waarom? Nou, eerder was het niet zo, hè, toen ze volmaakt waren. Toen liepen ze door de tuin, Adam en Eva naakt, zonder problemen. Adam keek naar Eva, Eva keek naar Adam. En ze hoefden de ander er niet van te verdenken dat de ander mijn integriteit zou aantasten. Het was veilig, veilig. Maar wat gebeurt er door de zonde? Ze gaan elkaar wantrouwen en ineens gaan ze er iets voor doen. Ze rukken bladeren van de bomen en ze maken zich schorten. Bang dat, ja wat, wat? Dat die ander over mijn grens gaat. En wat Jezus hier doet, is helemaal teruggaan naar die fase. Daar. Die eerste zonde. Naakt. En hij draagt het. En we zien hoe terecht die zorg van Adam en Eva waren. We zien het. Hoe de mens de ander neemt, gebruikt en misbruikt. Niemand is er te goed voor. Hoe kijk je mannen? Mannen. Hoe kijk je naar, hoe kijken wij naar vrouwen of naar andere lichamen? En andersom, met welke blikken? Waarom is pornografie zo'n verleiding? Doe je daar eigenlijk niet hetzelfde? Je met je blikken dwars door die beschermende integriteit van iemand doordringen en alles ervan afkijken wat je wil. Hoeveel misbruikzaken komen de laatste tijd, gemeente, niet aan het licht? Het is niet veilig op deze wereld. Het is niet veilig. Kijk naar het kruis, u ziet het. U ziet het. Wie de mens is ten diepste. En waar hij toe in staat is. En wie leidt dat voor ons? Wie doorleidt dat voor ons? Jezus. Jezus. Hij verliest de regie over zijn eigen lichaam. En daarmee is hij als persoon diep aangetast. Hij heeft al onze krankheden op zich genomen. En die innerlijke pijn, ik kom nog wel met bezinningsuur, maar de innerlijke pijn die dat met zich meebrengt, doordraagt hij hier. Gemeente, we kunnen alleen naar de zaligmaker omarmen, hè, als wij eerlijk zijn over onszelf. En het gaat dan over terechte schuld. En niet dat schuldgevoel dat slachtoffers zich onterecht verwijten. Niet dat. Want het is niet jouw schuld. Die ander, die. Maar wel beseffen dat in ons al datgene zit wat bij de kruisiging van de Zoon van God er wordt uitgekraamd en gedaan. Dat het niet tot de daad komt, dat is de bewarende genade van God. Bij Jezus kan het niet anders, bij het kruis, of je wordt eerlijk. Eerlijk. Sta je in het volle licht en je gaat je schamen. Niet voor de ander, maar voor jezelf. En je gaat hem bewonderen dat hij de beker voor jou, voor u, leeg dronk. Dat wilde doen tot de laatste druppel en de gebrokenheid die erbij hoort, doormaakte. Hij raakt al zijn bezittingen kwijt. Niks heeft hij meer over. Geen kleren meer aan zijn lijf. Zijn eer is hij kwijt. Hier offert Jezus zijn hele ego op, hè? Zijn hele ik aan het kruis. Alles. Alles wat hij heeft. Alles geeft hij over. Geeft hij eraan. En hij heeft niets meer, Jezus. Zelfs zijn eer is hij kwijt. Dat is wat Paulus zegt. Hij heeft zichzelf vernietigd. En waarom? Om onze naaktheid voor God te bedekken. Voor God zijn we naakt, hè? En geopend. We kunnen oppoetsen wat we willen met al onze kerkgang, met ons bijbellezen, met onze trouw in dit en dat, hè? Maar daarmee blijven wij naakt voor God. Het enige wat ons kan bedekken voor God is de gerechtigheid van Jezus Christus alleen. Wat Hij gedaan heeft en volbracht heeft. En dat biedt Hij ons aan in het evangelie. Jezus zegt in Openbaring 3 vers 17 tegen de gemeente van Laodicea. Hij zegt, jullie zijn naakt. Ik raad u dat u van mij koopt. Witte klederen. Opdat u bekleed mag worden en de schande van uw naaktheid niet geopenbaard wordt. En door die eerlijke schuldbelijdenis en het kinderlijke geloof in Jezus, dat genoeg is, bekleedt Hij ons met zijn gerechtigheid en zijn we wit. Hoeven we ons, als we voor God komen, niet te schamen. Hij naakt om ons te kleden voor God. En daarmee zijn we in een toestand gekomen dat je veilig bent. Veilig voor tijd en eeuwigheid. Ik geloof dat er straks op de nieuwe hemel, nieuwe aarde ook geen kleding meer gedragen wordt. En hoeft gedragen te worden. Dat is voorbij. Dan alleen dat witte kleed. Maar dat is symbolisch. Dat is symbolisch. Er is geen zonde meer. Er is pure veiligheid. Maar hier nog niet, hè? Meiden? Vrouwen? Hou jij daar rekening mee? Dat het hier nog niet veilig is. Door bedekkende kleding te gebruiken. Maar daar is dat niet meer nodig. Dat is de liefde volmaakt. Respect voor ieders integriteit. Kun je naar elkaar kijken zonder dat de lusten je in de greep krijgen. En de regie gaan overnemen, zodat je de ander niet meer ziet. En het een ding wordt. Daarom heeft Jezus, gemeente, dit geleden, geloof ik. Om het weer voor ons veilig te maken. Het is zo onveilig. Het ene nieuwsbericht naar het andere golft over elkaar heen. En weet er in de gemeente genoeg van, denk ik. Gemeente, misschien zijn er onder ons, hè. En ik weet dat ze er zijn, die dit zelf hebben meegemaakt. Dat je de controle over je eigen lichaam kwijtraakte. En anderen met je deden wat je niet wilde. En je bent gebroken. Gebroken. En je schaamt je ook diep, hè? Toch? Omdat je dacht dat het aan jou lag. Maar dat is niet zo, hè? Dat is niet zo. Misschien draag je dit al lang mee als een geheim. Misschien is het geen geheim meer. Maar ik geloof wel, gemeente, dat seksueel misbruik een van de meest ingrijpende zonden is die een mens in dit leven kan doen. Waarom? Je vermoordt iemand. Je maakt iemand van binnen kapot. Je bent ingebroken in de meest veilige ruimte van je eigen persoonlijkheid. En iemand gaat over een grens waarachter jij je veilig dacht. Je eigen plekje. Vanaf dat moment zit daar een scheur in. Een wond die ook niet zomaar meer dicht gaat. En vaak ook een diepe angst, hè, als mensen dichterbij komen, wat is ook logisch. Dat je zo van binnen naar buiten kunt kijken. Ik weet, als ik erin mee in aanraking kom in het pastoraat, het raakt me iedere keer weer. Zoveel gebrokenheid. Scherven. Zoveel pijn en angst. En toch geloof ik dat voor u en jij, of je nou een jongen bent of een meisje, een man of een vrouw, die misbruikt bent, dat Jezus zo onvoorstelbaar dicht bij jou en bij u is gekomen. Zo dichtbij. Kijk maar, hij werd uitgekleed, hij werd kijk gezet. Mensen deden met hem wat hij wilde, wat ze wilden. Heel wreed spel maakten ze ervan bij hem. En hij verzette zich niet, hij onderging het vrijwillig voor jou, voor u. Om je in dat leed te dragen. Om je te begrijpen wat je doormaakt. Hij begrijpt het echt, echt. Hij identificeerde zich helemaal met u, met jou. En Jezus kijkt je vanaf het kruis aan. En hij zegt tegen je vanmorgen: zo lief heb ik je gehad. Zo lief. Dat ik gegaan ben tot op die plek waar jij vernederd werd. Ja, nog dieper. Want ik droeg ook de verticale balk erbij. Namelijk de toorn van God tegen je zonde die ook jij hebt. Ik nam het op mij. Helemaal. Met jouw gebrokenheid erbij. En ik heb je ziekte gedragen. Ik heb de innerlijke pijn en smart erbij genomen van jou. Ik heb het gedragen. En wat kun je je alleen voelen, hè, op zo'n moment. En ook gewoon het leven door. Hè? Onbegrepen en alleen. Maar hoor, wat er staat in het evangelie van Marcus. Dat viel me zo op. Daarom heb ik het doorgelezen. Ik kwam er ineens achter aan het einde van mijn preek. Hè? Dat het enige kruiswoord. Wat Marcus noemt. Het enige kruiswoord van de zeven. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaat. Ik was alleen. Echt alleen. In die situatie. En daarom kan ik met je meelijden. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Hè? En ik zal je eruit helpen. Ik kan bij jou. En jij zult mij eren. Ik zal voor je bidden tot de Vader. Ik zal voor je pleiten bij hem met mijn bloed. Ik zal je niet veroordelen. Want we hebben geen hoge priester in de hemel die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen verzocht is geweest, gelijk als wij, maar zonder zonde. In de naam van Jezus vanmorgen, onze biddende hoge priester in de hemel, mag u, mag jij, die met deze gebrokenheid te maken heeft gekregen in het leven, of nu hebt, mag je schuilen onder zijn beschermende vleugels. Lotgenoten. Lotgenoten. En juist in zijn naam wil ik vanmorgen toch iets erbij zeggen nog. Blijf er niet alleen mee lopen. Als je er nu mee zit. Blijf er niet alleen mee lopen. Deel het. Het mag met mij. Maar ook met de vertrouwenspersoon in de gemeente. De nummers zijn wel te vinden. En voor hem en mij geldt. Wij zijn jullie dienaars om Jezus wil. In zijn naam is heling mogelijk. En kan er een nieuw begin komen? Misschien ben je er heel bang voor, hè? Voor, omdat je de gevolgen niet overziet. Dat snap ik. Dat snap ik. Maar we omsingelen je niet, hoor. We omringen je. Je hoeft het niet alleen te zoeken. We zullen naast je staan. En we zullen met je meelopen in de pijn die je hebt. Met je meebidden. En als je er aan toe bent, hulp vragen en hulp zoeken voor je. En voor u. Als je er aan toe bent. En ook je beschermen waar dat nodig is. Ook daar zijn we voor. En misschien is er ook een andere kant. Hè? Als ik nu even dit even hier. Dit is genoeg, denk ik. Maar ik heb Jezus nog nooit zo gezien. Nog nooit. Ik denk u ook niet. Er is ook een andere kant. Want misschien. Misschien. Bent u diegene of jij die over andermans grenzen heen gaat? Of bent heen gegaan? Misschien vroeger, lang geleden. Misschien is al lang verjaard, kan zomaar wezen. Of misschien is het aan de gang nu. En dan kan ik bij het kruis er ook niet omheen. De enige weg is dan eerlijk worden. Je zonde niet wegstoppen. Er niet mee blijven rondlopen in het geheim. En ermee je graf ingaan. Het kan echt niet, hoor. Ik zeg het u. Het kan echt niet. Het belijden. Het hier aan deze kant van het graf openleggen. Iemand zei, de ballonnen. Opgeblazen ballonnen, hè. Die je hele leven probeert onder water te duwen. Maar die naar boven blijven komen. Probeer die langzaam leeg te laten lopen. Door te gaan praten. In het licht brengen. Voordat het eeuwig duister is. En? Dat hoort ook bij het praten erover. Ook de gevolgen ervan willen dragen. Dat hoort er ook bij. Want echte schuldbelijdenis zoekt geen uitvlucht meer. En zegt absoluut niet tegen het slachtoffer gelijk, wil je het mij vergeven? Hoe durf je? Hoe durf je? Waar je zegt, ik heb gezondigd, daar begint het mee. Jij bent niet de schuldige, maar ik. Ik neem het op me. en ik aanvaard alle consequenties. Dat is schuldbelijdenis. Je geeft het slachtoffer vanaf nu de ruimte, respect voor de ander. Gaat nu komen. En respecteert ook de tijd die de ander nodig heeft om te helen. Ga niet opnieuw over de grens door vergeving af te dwingen. En ook niet met bijbelteksten gaan zitten smijten van, ja maar er staat, hè, God zal jou niet vergeven als jij mij niet vergeeft. Ho, wacht, even wachten. Dat moet je even aan de ander overlaten. Jij hebt jouw eigen pakje. Onderga de schande van je eigen zonde. Want alleen dan is je schuldbelijdenis oprecht en anders echt niet. Echt niet. Dan ga je gewoon door in het over grenzen gaan van anderen. Dat is precies het patroon waar God je van wil verlossen. Beleid het ook voor God. Ook eerst voor de ander en dan voor God. Die volgorde zou ik doen. Eerst aan de persoon die het gedaan hebt en dan ga je pas naar God toe. Niet andersom, hè? Want dan zegt God, ga jij maar terug naar die ander die iets tegen jou heeft. En laat je gaven hier maar bij het altaar. Die weg, zo, hè? En misschien duurt dat een hele tijd bij elkaar. Dan mag ik u ook zeggen, dan is er ook vergeving. Ja. Kijk maar in dit Bijbelgedeelte, vers 27. Dat is bijzonder, hè? Naast hem kruisigden zij twee keurig nette kerkmensen die niet over de schreef zijn gegaan. Twee misdadigers. Eén als een rechter en één als een linkerzijde. Jezus is met de misdadigers gerekend. Hoort u dat, hoor jij dat? Mensen die schuldig zijn, tot in het diepst van hun hart en leven. Als u, als jij, de weg van berouw bent, bereid bent om te gaan, echt die weg te gaan, hè? Dat is de weg diep naar beneden, hoor. Echt. Maar zo achter Jezus aan, bereid om iedere consequentie te dragen die daarbij hoort. Laat het je dan niet bij jezelf houden, maar laat het je bij Jezus brengen. Want hij is met de misdadigers gerekend. En dan zeg je ook, heren, ik heb het verdiend om daar te hangen. Ik heb het verdiend. Niet als een goedkope belijdenis, maar die aan de buitenkant te merken is door je nederige houding jegens het slachtoffer en anderen. Dat is overgave aan hem, zoals je bent. En juist dan, hè, klinkt in het evangelie ook dit door. Dat kan je wanhopig maken. Ook dan zijn we er voor u en voor jou. Uw dienaar om Jezus wil. Dan zegt hij, ik voor u. Daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan zeg ik het Paulus na. Die bij het kruis heeft gestaan, die weet ervan. Daar bij het kruis is genade voor de grootste van de zondaren. Amen. Psalm 72, het zesde en het zevende vers. 72 vers 6, daar staat in de tweede helft, behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. En ook het zevende vers, 6 en 7 van Psalm 72. Zullen wij de Heere danken en bidden. Heere, zo kwam het evangelie vanmorgen dichtbij. Heel dichtbij. En wij danken u dat u in ons midden bent. Met uw woord en met uw geest. En wij bidden, Heere, voor een ieder van ons. U weet welk kruis wij dragen. Voor iedereen weer anders. Dat u ons oplegt. Of dat anderen ons hebben opgelegd. Heere, geef dat we mogen zien op Jezus. Achter hem aangaan. Om te zien dat u bij Golgotha het van ons overneemt. En het verticale deel erbij neemt. En u zelf hebt vernietigd. O Heere, liefde die tot het uiterste gaat. Wie valt daar niet voor? Heere, gedenk ons. En geef dat we zingen van die liefde. Zo oneindig groot. Die ons opricht uit de nood. Heere, dank u wel. Ja, het is maar een woord, maar geef dat ons hele leven daarvan spreekt. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dat voor ons hebt gedaan. En dat we in die liefde mogen leven en daaruit mogen leven, ook naar anderen toe. Wij bidden, Heere, voor degene waar we het in de tweede helft van de preek over hadden, die te maken hebben met anderen die over hun grenzen heen gaan. Heere, u weet hoe diep dat gaat en hoe ver. En hoe gebroken we daaronder kunnen zijn. Soms ook nadat we het hebben verteld en de therapieën volgen, Heere, dan blijft er toch een litteken achter. En wij bidden, Heere, wilt u bij hen zijn. Dat in hun ellende en pijn u zelf bent geweest en dat u van uw vader werd verlaten. Niemand hoefde u meer. En Heere, dat geldt voor ons niet. Want u wil ons wel. En dat is onbegrijpelijk. Maar het is waar. En u zegt, ik ben bij u. Ook als je door dat water heen gaat. Omdat u er zelf in bent geweest. En uw armen zijn onder ons. Om ons te dragen en ook te helen en te vergeven. Heere, wij bidden, geef dat we als gemeente zo ook om die gemeenteleden mogen heen staan. Met liefde mogen omringen. En dat het ook veilig zal zijn. Bewaar ons, Heere, voor het over grenzen gaan van anderen. Als we dat gedaan hebben, Heere, of nog steeds doen, geef dat we ermee stoppen en dat we ermee naar buiten komen. En dat we, ja, door uw goddelijke genade ook op uw tijd daarvan bevrijd mogen worden. Heere, wij danken u dat in het evangelie ook staat, dat Paulus het zegt, mij de grootste van de zondaren is barmhartigheid geschied. Heere, wij bidden zo ook voor de ouders die dit, ja, en de mensen die om de slachtoffers heen staan. Als er dat bij hun kinderen gebeurt of hebben zien gebeuren. O God, ten hemel schreiend en we hebben geen woorden daarvoor. Maar één woord en dan bent u, Heer Jezus. Want u bent het woord dat vlees is geworden. En daarom bidden we dat die ouders ook, ja, dat ze mogen weten dat u er bent. En dat u erbij bent voor hen. En dat ze uw liefde mogen zien, Heere. Wilt u om die kinderen heen staan en ook de kinderen gedenken. En geven dat ze eenmaal ook mogen roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Om straks, ja, met elkaar ook aan te mogen komen op die plaats waar het eeuwig veilig is. Waar niemand meer zondigt. En waar we met respect met elkaar omgaan. Heer, waar eeuwige blijdschap en vreugde is. En dat we maar één ding doen en dat is uw heerlijke naam loven en prijzen. Dank, Heer, voor het woord. Wilt u vergeven als er dingen verkeerd zijn gezegd. En wilt u met ons meegaan naar huis? Wilt u ons zegenen in deze zondag en vanmiddag ook weer hier brengen? Wij bidden dat, Heer, en wij danken u dit alles in Jezus' naam. Amen. Wij zingen Psalm 103 en daarvan het tweede vers. Looft hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, maar ook uw krankheden kent en liefderijk geneest. Psalm 103 vers 2. Gemeente hier en ook thuis met ons verbonden, bewaar het woord van de Heer onze God. Ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u en op jullie leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.